bent. Niet hè? Hallo? Hallo? Nee hè? Doet dit wel? Iets. Ga je naar de kosten?
Oh, komen jullie? Volgens mij doet hij niet, Ben. Ja?
Hallo? Hallo? Ja. Ja, hè? Ja. Beste vrienden, jongens en meiden, heel hartelijk welkom op deze reformatieherdenkingsavond. Wat fijn dat jullie er ook bij zijn. Daar zijn we bijzonder blij mee. We hopen met elkaar stil te staan bij de hervorming van de kerk. 31 oktober 1517, vandaag precies, hoeveel jaar geleden denk je? 517, nu 25. 508. Precies 508 jaar geleden sloeg Maarten Luther hoeveel stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg? 95. Heel goed. En met die 95 stellingen gaf hij eigenlijk de stoot tot de reformatie, de hervorming van de kerk. Nu, dat is wat we vanavond hopen te gedenken. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie gekomen zijn. En een bijzonder welkom ook aan broeder Hans van Hoof van Stichting in de Rechte Straat. We zijn heel erg benieuwd naar wat u ons gaat vertellen. We hebben ook begrepen dat het wel een persoonlijke tint gaat krijgen. Omdat u zelf ook uit de Rooms-Katholieke Kerk bent overgegaan naar de Protestantse Kerk. Nou, van harte welkom nogmaals. Ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 46. Daarvan het eerste vers. En ook het tweede. 1 en 2 van Psalm 46. Zullen we samen de Heer bidden om zijn zegen over deze avond. Heere, het is uw goede hand die ons vanavond hier bij elkaar brengt. Met onze meisjes en jongens van de clubs en de verenigingen, de ouderen ook van de gemeente. Wat bent u goed voor ons. En wij hopen met elkaar na te denken over de reformatie die u gaf. De hervorming van de kerk, waarvan ook wij lid mogen zijn. U gaf het, Heere. En mogen we uw grote naam voor erkennen, dat u dat gaf. Dat u het licht van het evangelie weer helder tot schijnen bracht. En dat we het woord weer mochten krijgen in een eigen taal. U gaf een grote opwekking. Velen kwamen door het geloof alleen, uit genade alleen. Tot geloof in u, Heere Jezus, en vonden vrede door dat geloof. Met u, o grote God. Heere, wij bidden ook vandaag om een reformatie, herleving, dat wij samen de knie voor u mogen buigen, onze zonden u mogen toevertrouwen, u, Heere Jezus, de zaligmaker der wereld. Want wij kunnen niet zalig worden door iets van onszelf. Niet door het goede te doen, om zo het goede te ontvangen. Want uw woord zegt het, dat wij geneigd zijn, niet tot het goede, maar tot het kwade. En dat onze wil gebonden is. Maar Heer, het grote wonder toch, dat u een arm hebt met macht en dat u het evangelie wilt gebruiken. Juist ook, om ons leven te maken, een nieuw hart te geven. Geloof in u. En zo vrede te vinden bij u en in u. Heere, geef een goede avond. Zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn. Bidden ook voor broeder Van Hoof van de Stichting in de Rechterstraat. Wilt u hem helpen, leiden met uw Heilige Geest. Zegent u hem, ook persoonlijk, ook met het werk wat hij mag doen. Hij mag werken onder Rooms-Katholieke mensen. En daar ook vertellen over wie u bent en dat u gekomen bent naar deze wereld om zondaren te zoeken en zalig te maken. Heere, geef ons zo een goede en gezegende bijeenkomst. We bidden het u in Jezus' naam alleen. Amen. Ik geef heel graag het woord aan broeder Van Hoof.
Goedenavond allemaal. Fijn dat ik hier in het midden mag zijn op deze reformatieherdenking. Waarin wij, hetgene wat zoals dominee Trampen het net zei, mogen gedenken. De reformatie die begon met de ontdekking die Luther deed. Maar voordat ik mijn lezing ga houden, wil ik eerst een aantal gedeeltes uit de Bijbel met u lezen. En dat zijn een aantal gedeeltes die in de ontdekking die Luther deed eigenlijk centraal gestaan hebben. En die gedeelten staan allemaal in de Romeinenbrief. Want het was een van de belangrijkste brieven die Luther aan het bestuderen was toen hij tot de mooie ontdekking kwam dat je alleen maar zalig kunt worden, gerechtvaardigd kunt worden door het geloof in de Heer Jezus Christus en niet uit de werken der wet. Ik wil met u lezen Romeinen 1, de versen 16 en 17 en dan ook nog een gedeelte uit Romeinen 3. Romeinen 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. En gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan Romeinen 3, de verzen 21 tot en met 28. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. En wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Ik ben blij verrast dat er vanavond zoveel jonge mensen in de zaal zitten. Dat ben ik niet gewend. Het is mijn 7e lezing die ik deze maand houd, maar ik heb nog nooit zoveel jongeren op zo'n avond bij elkaar gezien. Daar ben ik heel blij om, jongelui, en daarom ga ik ook met jullie beginnen. Ik heb een vraag voor jullie alleen. Alleen voor de jongeren. De ouderen mogen even nog niet meedoen. Zo dadelijk kom ik bij u in mijn lezing. Maar even een vraag voor de jongeren. Wie van jullie is er katholiek? Graag jullie allemaal omhoog. Wie van jullie is er katholiek? Niemand. Dan ga ik diezelfde vraag stellen en dan mogen de ouderen mogen ook meedoen. Wie van u is er katholiek? Kijk eens om je heen, jongelui. Dat is verrassend, hè? Jullie geen van allen. En al die oudere mensen die hier zitten, jullie ouders misschien wel, of jullie opa en oma, die zijn allemaal wel katholiek. Hoe kan dat nou? Zou iemand van jullie dat kunnen vertellen? Wat is nou het verschil? Dat jullie zeggen dat je niet katholiek bent, en al die oudere mensen zijn het wel. Vertel eens. Dat is bijna, het komt al in de richting. Nog meer? Ja?
Andersom.
Dat dacht ik al. Nou, je moet je heel goed realiseren. Jullie hebben vast wel, wij zeggen heel gemakkelijk, de katholieke kerk. Nou moet je weten dat het woordje katholiek, dat bestond al voordat de Rooms-Katholieke kerk er was. Dat woordje katholiek, dat is al heel vroeg nadat de Heer Jezus op aarde was, is dat al gebruikt. Wat ik zo opgezocht heb, is het 75 jaar na Christus, dus eigenlijk helemaal in het begin, net nadat de Heer Jezus op aarde geweest is, is het voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. Dat was een soort bisschop. Een soort apostel, een navolging van de discipelen van de Heer Jezus. En die in een brief aan de inwoners van Smyrna, en Smyrna komt bij jullie misschien ook wel bekend voor, dat staat in het boek Openbaring, is een van de 7 gemeentes in Klein-Azië, waar ook een brief aan geschreven is door Johannes toen hij op Patmos zat. En in die brief aan de bewoners van Smyrna schreef Ignatius over de katholieke kerk. En dat katholieke, dat bedoelde hij mee, daar waar Christus in het midden staat. Daar waar Christus centraal is. En daarom staken al die ouderen hier hun hand omhoog. Want die zijn allemaal lid van een kerk waar Christus, als het goed is, dan kijk ik even naar dominee Trampen, maar dat twijfel ik niet aan. Dat het een kerk is waar ze lid van zijn, waar Christus centraal staat. En dat is een katholieke kerk. En die moet je niet verwarren met de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk is pas ontstaan zo ongeveer rondom het jaar 1000. Toen is er een scheuring gekomen in de vroege kerk, zoals we dat noemen. De kerk die na de rondgang van de Heer Jezus op aarde is geweest. Tot aan dat die periode van het jaar 1000, toen is er een scheuring gekomen tussen de mensen die de kerk van Rome, het gezag wat in Rome geconcentreerd was, en de Griekse vroege kerk. En dat is in het jaar 1000 de Grieks-Orthodoxe kerk geworden. Die bestaat nog steeds. En er is ook weer een afscheiding van gekomen. Dat is de Russisch-Orthodoxe kerk. Als jullie dat interesseert en als je wat ouder bent, moet je dat eens gaan lezen. Een interessante geschiedenis is dat. En dan word je ook wat meer duidelijk met dat het feit van dat wij nu zo gemakkelijk dat woordje katholiek aan de Rooms-Katholieken gegeven hebben, dat dat eigenlijk best wel een beetje jammer is. Want het is wel een heel mooi woord. Daar waar Christus centraal staat. Mooier kun je het eigenlijk niet hebben. Dus vergeet dat nooit meer, jongens. En als je nou over de Rooms-Katholieke Kerk praat, gebruik dan alsjeblieft altijd dat woordje Rooms erbij. Dat het echt een onderscheid is, een verschil is. Het is een verschil tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Katholieke Kerk. En er zijn ook wat overeenkomsten. En daar ga ik vanavond ook over spreken met jullie. Toen dominee Tramper het verzoek deed aan de stichting IRS om met de vraag of wij een spreker konden leveren vanavond voor de reformatieherdenking, toen was het niet zomaar een vraag van kunnen jullie een spreker leveren, maar hij zei er ook iets bij. Mag het ook iemand zijn die misschien wel iets kan vertellen, omdat hij vanuit de Rooms-Katholieke Kerk naar de Protestantse Kerk is gekomen? Nou, aan dat beeld voldoe ik wel. Ik ben opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik ga niet helemaal doen wat u dominee gevraagd heeft. Ik ga namelijk niet vertellen over mijn overgang van de Rooms-Katholieke Kerk naar de Protestantse Kerk. Maar ik ga u iets vertellen over mijn overgang van de Rooms-Katholieke Kerk naar de Katholieke Kerk. Dat is een klein detail, maar er zit wel een wezenlijk verschil in, namelijk. Ik wil eerst iets over mezelf vertellen. Dat was ook een vraag die erbij was van, ik doe dat meestal niet zo graag. Het is een beetje, wat ik ooit van een collega bij het RD hoorde van, als je veel over jezelf praat, dan wordt het een beetje optochtelijk. Dan ga je zo voorop lopen. Nou, dat is mijn bedoeling vanavond niet, maar er is ook een vraag. Dus ik ga even wat meer over mezelf en de geschiedenis die ik in mijn leven meegemaakt heb. Zoals ik al zei, ik ben Hans van Hoven. Ik ben geboren in een klein dorpje in West-Brabant. Voor u misschien totaal onbekend, het heet Fijnaard. Dat ligt in de buurt van Roosendaal. Daar heb ik ook mijn middelbare schoolopleiding gedaan. En in dat dorp was iets heel opvallends. De helft van het dorp was protestant. En de andere helft was Rooms-Katholiek. En jongelui, dat moet je voorstellen. Zijn jullie nog te jong voor? Jullie hebben misschien ooit wel eens over Noord-Ierland gehoord. Maar in mijn tijd, toen ik zo oud was als jullie, vocht ik met protestanten. Met protestantse jongeren. Als wij, dat was echt gewoon een strijd. We mochten ook liever niet met protestantse jongens en meisjes spelen. Vanuit het gezin waar ik grootgebracht was. En andersom was dat ook zo. We hadden een Rooms-Katholieke bakker, een Rooms-Katholieke slager en zo ook een protestantse bakker en een protestantse slager. En het gebeurde echt niet. Als ik een winkel in ging waar een protestantse eigenaar van was, nou, als mijn ouders dat wisten, dan was de wereld te klein zo ongeveer. Dus dat was heel strikt gescheiden. Kunnen jullie je nou helemaal niks meer voorstellen, denk ik. Want jullie gaan een winkel in, je gaat eerst niet vragen van naar welke kerk gaat u. Dat doen jullie niet, of wel? Nee toch? Je gaat er gewoon je boodschappen doen. Maar vroeger in mijn tijd, toen ik zo oud was als jullie, was dat heel gebruikelijk. Dat die strenge scheiding tussen die twee kerkomgevingen, ook in dat kleine dorpje waar 5000 mensen woonden, was die scheiding heel nadrukkelijk aanwezig. En het gezin waar ik in opgegroeid was, het was een groot gezin. Dat was ook typisch Rooms-Katholiek. Ik zal er iets van vertellen. Het is niet om dingen belachelijk te maken, in tegendeel, maar het is wel gebeurd. Mijn moeder is 70 keer zwanger geweest. Er zijn 13 kinderen in leven gebleven, waarvan ik de jongste op één na ben. Ik heb alleen nog een jongere zus. Maar het is gebeurd toen mijn moeder een babytje had gekregen. En in de Romeinse kerk, en dat heeft een beetje nog te maken met de reinigingswetten zoals het in de Bijbel staat ook. Als een rooms-katholieke vrouw een baby had gekregen of een miskraam had gekregen, een doodgeboren babytje. Dan moest ze eerst naar de kerk toe om te biechten en bij het Maria-altaar te bidden. En dan mocht ze weer deelnemen aan de eucharistieviering. Zo net als bij de reinigingswet, een vrouw die gebaard had, die was onrein. Nou, dat zit een beetje die trek in de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd toen mijn moeder kinderen kreeg. Het is voorgekomen dat mijn moeder dus in de kerk kwam om te biechten en dat ze de kerk uitgestuurd werd door de pastoor. En waarom werd ze de kerk uitgestuurd? Omdat ze nog niet opnieuw zwanger was. Dat gebeurde in die tijd. Dat klinkt heel raar wat ik u zeg, maar het is... Dat gebeurde, de pastoor die had dat voor het zeggen. En de huwelijkse plichten moest voldaan worden. En dat was zorgen dat er kinderen geboren werden. En in die omgeving ben ik opgegroeid. In dat grote gezin met 13 kinderen. En waar eigenlijk zeer streng rooms-katholiek opgevoed werd. Wij gingen elke dag naar de kerk. Kun je niet voorstellen, jongelui. Elke dag. Elke ochtend, 's morgens om 7:00, liep ik met mijn opa, want die woonde bij ons in huis, liepen wij naar de kerk toe en ik was misdienaar. Dan moest je de pastoor helpen bij de diensten die gedaan werd. Elke ochtend naar de kerk en zondags 2 keer zelfs. En in de meimaand, dat was de zogenaamde Maria-maand, daar gingen we ook 2 keer naar de kerk elke dag. 'S morgens de mis en 's avonds het lof, zoals dat heet. Dat was dan speciaal in voor Maria. Buiten dat zaten we elke avond met dat grote gezin op onze knieën voor een stoel en dan baden we de rozenkrans. Weten jullie wat een rozenkrans is? Dat is een kettingje, een kralenketting. Daar zitten 50 kraaltjes aan en met kleine tussenpozen zit een extra kraaltje in. Dat waren 50 weesgegroetjes, dat zijn gebedjes tot Maria, met 5 onze vaders. En in het midden zit er een medaillon. En dan werd er een zogenaamde litanie van alle heiligen bijgeboden. Allerlei heiligen werden aangeroepen. En dan was dan het gebed wat wij namens ze zeggen, of ze voor ons wilden bidden. Dat gebeurde elke avond. Dus je moet je voorstellen hoe dat Roomse leven in ons gezin een bepalende factor was. En om die reden werden wij in het dorp ook wel een beetje badinerend, ik weet niet wat ik eraan moet geven, maar we werden de heilige familie genoemd in het dorp waar wij opgroeiden. En in zo'n groot rooms-katholiek gezin was het ook gebruikelijk dat een van de kinderen, of een vrouw, een meisje, ging het klooster in en werd non. Of een van de jongens werd priester. Mijn oudste broer heeft 6 jaar op het seminarie gezeten om priester te worden. En is toen hij de geloftes af moest leggen. Want als je voor priester studeert, dat is een opleiding van 12 jaar. De eerste 6 jaar doe je eigenlijk een soort VWO-opleiding. Zoals jongelui dat nu ook misschien mee begonnen zijn. En daarna was het dan een groot seminarie. Maar voordat je naar dat groot seminarie ging, moest je je geloftes afleggen, zoals dat heet. En dat was een gelofte van kuisheid en nog een aantal van die geloftes. En dat vond mijn broer te ver gaan en toen is hij teruggekomen. Dat was een blamage voor het gezin, want het was heel... Mijn ouders waren ervan uitgegaan dat er een priester in het gezin zou komen. En ik was de laatste jongen. En mij werd eigenlijk een beetje aangepraat dat ik een roeping was, zoals dat heet. Dus ik werd naar het seminarie gestuurd. Ik zou de zending ingaan, missionaris worden. Bij de missionaris van Scheut, die naar een zendeling die in China heel veel werk gedaan heeft en tijdens de bokseropstand omgekomen is. En wat wel interessant is, al die paters die daar liepen, die allemaal paters met zo'n lang kazuifel aan, die hadden allemaal Chinese namen. Omdat de oprichter van die orde in China gestorven was. En mijn begeleider die heette Shen Fu. Dat was niet zijn eigenlijke naam, hij heette gewoon Pater Baars. Maar we noemden hem allemaal bij die Chinese namen, dat was die cultuur daar. Ik heb dat niet zo lang volgehouden. Ik had vreselijke heimwee en ik ben uiteindelijk terug naar huis gekomen. Op mijn 19e, ik maak even een wat grotere stap jongelui. Op mijn 19e, en ik hoop niet dat het jullie zo ook vergaat. Ik zou dat echt heel jammer vinden. Op mijn 19e, ik ging steeds meer en meer, kwam ik verder af te staan van de Roomse kerk. Ik vond het vervelend om naar de kerk te gaan. Ondanks het feit dat mijn ouders mij daar, zeker in de beginperiode toen ik wat minder ging, mij gingen toe dwingen, toen ik nog thuis woonde. Maar uiteindelijk op mijn 19e heb ik de kerk vaarwel gezegd en ben een hele poos niet meer in de kerk gekomen. En ik zeg het jullie alvast maar, op dat moment dat ik het deed, dacht ik van dat ik er heel wijs aan deed. Maar achteraf gezien is het de meest foute beslissing in mijn leven geweest. Om de kerk vaarwel te zeggen. En ik wil jullie vragen, jongelui, van hoe moeilijk het ook gaat worden misschien. Je wordt straks wat ouder, komen wat andere periodes in je leven. Maar hou één ding vast. Dat is datgene wat je ouders je meegegeven hebben. Hou de kerk vast. Blijf bij Gods woord. Blijf elke dag je Bijbeltje openen. Het is het meest waardevolle, het meest grote bezit wat je je kunt voorstellen. En je gaat dadelijk misschien begrijpen, als ik wat verder ben in mijn lezing, waarom ik dit nu tegen jullie zeg. Een hele poos dus uit de kerk weggegaan vanaf mijn 19e. En zoals we het dan wel noemen, jongelui, heb ik in de wereld geleefd. Het is niet de beste tijd van mijn leven geweest. Integendeel, ik ben er ook helemaal niet trots op. En ik probeer er maar zo weinig mogelijk over te vertellen. Wat er in die periode allemaal is gebeurd. En wat is het dan wonderlijk, dat op een moment als je helemaal aan de grond komt te zitten, want dat gebeurde in mijn leven, dat ik geen uitzicht meer had en dat ik op zoek ging, waar moet ik nou mijn vastigheid in gaan zoeken? En toen, op de een of andere manier, en ik ga er niet al te veel op poetsen, maar ik denk dat dat de werk van de Heilige Geest is geweest, dat ik op zoek ben gegaan. Ik had mijn eigen bedrijf in die periode. En een van mijn klanten was de Evangelische Omroep. En ik kwam daar een aantal dagen in de week. Ik was daar ingehuurd ook. En daar ontmoette ik een evangelist. Ik zal de man nooit meer vergeten. Die is een middel geweest in Gods handen om mij de weg terug te leiden naar de kerk. Dat was Jan Faber. Hij leeft helaas niet meer. Ik kwam in de periode dat ik echt voor mezelf, met mezelf in de knel zat, kwam hij om de twee weken met zijn vrouw, kwam hij bij mij thuis. In Amstelveen woonde ik toen. En kwam hij Bijbelstudie met mij doen. En elke keer als hij bij mij geweest was, dan zei hij aan het eind van die Bijbelstudie, durf je nu wel te zeggen, Hans, dat je gelooft? Dan zei ik, nee, dat durf ik niet. Niet met het leven wat ik achter de rug heb. Tot er op een gegeven moment, en ik was allerlei kerk af geweest. Jullie kennen waarschijnlijk alleen maar de hervormde kerk, jongelui, waar jullie gedoopt zijn en waar jullie opgevoed zijn. Ik heb een heleboel kerken bezocht. De Pinkstergemeente, evangelische kringen, baptisten, overal. Waar mensen met hun handen in de lucht stonden. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Tot ik op een zondagavond in Amstelveen, in de gereformeerde bondsgemeente, naar binnen gegaan was. En ik had het verteld bij de Evangelische Omroep. En toen zei ze tegen mij van, nou Hans, dan ga je naar de zware broeders toe. En ik zat daar in de kerk. En ik zag van achteruit de kerk, zag ik de dominee en de kerkenraad binnenkomen. Allemaal mannen in een zwart. En de dominee in een zwart een toga en een witte bef. Ik dacht van, nou, ze gaan volgens mij gelijk krijgen bij het EO. Ik ben hier echt bij de zware broeders terechtgekomen. Dominee Sedenboer, misschien bekend bij u, preekte die avond uit Romeinen 8, het zegenlied van Paulus. Niets zal ons scheiden van de liefde welke er is in Christus Jezus de Heer. En die tekst die kwam bij mij naar binnen. Ik ben nooit meer uit de kerk weggebleven, jongelui. En ik hoop dat jullie op de club, of op de catechisatie, of in de preek van dominee Trampe, hetzelfde mogen gaan ervaren. Dat je al op jonge leeftijd, liefst op jonge leeftijd, uiteindelijk gewoon zo'n boodschap mag krijgen uit Gods woord, die je echt in je hart gaat voelen. Dat de Heere tegen jou zegt van, jij bent van mij. En dat dat uiteindelijk zichtbaar gaat worden in je hele doen en laten. Dat je daarna gaat leven. Dat zou het mooi zijn als hier in Waarden een heleboel van deze jongelui die hier nu zitten, dat mogen gaan ervaren. Dat dat mag gebeuren door de werking van de Heilige Geest. Vraag er maar veel om. Want jullie hebben het allereerste psalmvers wat je geleerd hebt. Ik durf het bijna met zekerheid te zeggen. Welke psalm is dat? Open? Ja? Zo is het. En hou die maar goed in gedachten. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, en ik schenk het u zo op het smeek, mild en overvloedig. Als je het vraagt aan de Heere, dan krijg je het. Misschien niet op het moment dat je het graag zou willen. Maar de Heere antwoordt altijd. En dat deed hij ook in mijn leven. Het feit wat ik net vertelde, dat ik geraakt werd door een preek en ik nooit meer uit de kerk ben weggebleven, is een begin geweest van een periode dat ik leergierig werd, want ik kende de Bijbel niet. Ik was opgegroeid zonder Bijbel. Jullie hebben allemaal een eigen Bijbeltje. Toen ik die periode, dat ik in de kerk kwam, ging voor mij het eerste keer de Bijbel open. Dat is ook hetgeen waar ik ontzettend jaloers op ben. Als ik nu gewoon jonge mensen zoals jullie die hier zitten, dat jullie van jongs af aan die Bijbel hebben gekregen, dat je daarin mag lezen en dat je er uitleg over krijgt. Ik heb het allemaal op mijn 43ste moeten leren. En dan beginnen je hersenen beginnen al een beetje af te takelen, heb ik gemerkt, want mijn geheugen, en dat vind ik soms, mijn vrouw, die kent alle psalmen zo ongeveer uit haar hoofd. Daar ben ik jaloers op. Ik probeer soms ook bij lezingen, als ik dan een vraag stel, probeer ik soms een bijbeltekst in. En ik weet dan ongeveer wel waar het staat, maar niet precies. En dan staat het in de psalm. En dan stel ik mijn vrouw soms zo aan, ook als we in een gesprek zitten. En die weet, nou, dat staat daar. Nou, dat zou ik dus ook graag willen, maar dat lukt me niet meer. Daar ben ik te oud voor geworden. Maar probeer het maar. Probeer me zoveel mogelijk dingen uit Gods woord ook van buiten te leren. Er is een verhaal van mensen die in de oorlog hun Bijbel afgepakt was. Hebben jullie wel eens gehoord van de naam Bonhoeffer? Bonhoeffer was een geestelijke die in een krijgsgevangenschap heeft gezeten. En die zoveel teksten uit zijn hoofd kwam dat hij gewoon op de muren van zijn cel die teksten opschreef. En dat is hem, gaf hem kracht en sterkte om die moeilijke periode door te komen. Je hoort dat van meer mensen die in gevangenschap, krijgsgevangenen waren, en die op die manier gewoon heel veel aan bijbelteksten en psalmversies hebben gehad, die ze uit hun hoofd geleerd hadden. Toen ik weer in de kerk kwam, heb ik mogen ontdekken hoe mooi de boodschap is die in de Bijbel staat. Dat het verlossende werk van de Heer Jezus, dat dat ook voor een zondaar was zoals ik was. Dat kon ik niet klein krijgen. En ik heb, wat ik net al zei, heel erg mijn best gedaan om zoveel mogelijk te lezen en te leren. Een heleboel dingen begreep ik in de beginperiode niet. Maar het is wonderlijk dat dan door Gods geest elke keer ook weer duidelijkheid gegeven wordt over dingen die je niet begrijpt. En met het verhaal wat ik u nu net vertelde wil ik jullie jongelui aangeven, mocht het nou zo zijn dat er toch een fase in je leven komt dat je denkt de kerk te kunnen missen, dat je denkt God te kunnen missen, wees dan verzekerd. Ook al loop je weg, ook al verlaat je de kerk, God heeft mij niet verlaten en hij verlaat ook jullie niet. De woorden die hier in de Bijbel staan van dat de Heer het werk wat hij begonnen is, dat zal hij ook afmaken, die zijn waar en waarachtig. Dat is ook in mijn leven zichtbaar geworden. En daarom ben ik mijn ouders dankbaar dat ze mij gedoopt hebben. Dat ze mij hebben laten dopen. Dat ik gedoopt ben in de naam van de drie-enige God. En de trouw die de Heer daarna heeft laten zien, die is ook later in mijn leven zichtbaar geworden. En toen ik mijn oude moeder, die vrome Rooms-katholieke vrouw, ging vertellen dat ik weer naar de kerk ging. Toen zei ik, moe, ik ga weer naar de kerk. Maar ik ga niet naar de Roomse kerk. Ik ga naar de Protestantse kerk. Toen zei ze tegen mij, jongen, dat is niet erg. Je gaat weer naar de kerk. En dat is nou wat ik bedoel met de katholiek. Ze had het over de kerk van Christus, de kerk met een hoofdletter. Ik zal het nooit vergeten, ik vertel zo dadelijk nog iets over mijn moeder. En wat betekende deze verandering nou concreet in mijn leven? Wat ik al zei, ik ging allerlei dingen lezen, ik raakte niet uitgelezen en ik heb zulke pillen versleten. Dogmatiek van velen, maar waar ik niks van begreep, maar ik heb me helemaal doorgeworsteld. En ik kon er niet genoeg van krijgen. Het gebeurde wel dat ik op verjaardagen zat of op visite en dat mijn vrouw mij in mijn been kneep, omdat ik zo bleef doorvertellen van wat er allemaal in mijn leven gebeurd was, dat mijn vrouw dan tegen me zei van Hans, stop nou maar, want nu weten ze het wel. Maar ik kon daar niet genoeg van krijgen om daarover te vertellen. En een van de gevolgen dat ik zo geraakt ben door de boodschap van het evangelie, heeft er ook voor gezorgd dat ik al gelijk heel snel daarna met het werk van IRS in contact kwam. Dat was ook begrijpelijk, in het Rooms-Katholieke opgegroeid en dan in de hervormde kerk komen, dan weet je alle twee de kanten, want de stichting in de Rechterstraat werkt juist in Rooms-Katholieke gebieden. En dat werk wat ze doet om die boodschap van het evangelie in Rooms-Katholieke bekend te maken, dat is een belangrijk werk en ik vond dat ik daar ook mijn bijdrage aan moest leveren. Ik heb eerst in het bestuur gezeten en sinds een paar jaar ben ik tijdelijk directeur van de stichting, omdat de vorige directeur na langdurige ziekte bij ons weggegaan is. Want ik weet namelijk hoe belangrijk het is om die boodschap bekend te maken in Rooms-Katholieken, want er zijn... Nou, wij kennen leeglopen, hè, secularisatie zoals we dat noemen, dat mensen de kerk verlaten. Maar in de Rooms-Katholieke kerk is dat nog veel erger. Vandaag kreeg ik een bericht van een evangelist die net begonnen is in Sittard. En die zei van, nou, ik heb een heel aardige start gemaakt in Sittard. Ik las net hier een plaatselijk krantje dat er 4 Rooms-Katholieke kerken gesloten worden. Vanwege het feit dat daar op een zondag... Nog, en er zijn echt grote kerken die in het zuiden van, misschien hebt u ze wel eens gezien, echt heel grote kerken waar misschien wel 800-900 mensen in kunnen en waar dan zondags 10-15 mensen zitten. 4 Rooms-Katholieke kerken die gesloten worden en dat is echt aan de orde van de dag. We hebben een klein onderzoekje gedaan over de kerkgang van onder Rooms-Katholieken en dan zeggen Rooms-Katholieken dat ze regelmatig naar de kerk gaan en dat betekent... Dat is dan zo'n kleine 5% van de totale Rooms-Katholieke bevolking in Nederland. Die zegt dat ze regelmatig gaan. En dat betekent dat ze 1 keer in de maand naar de kerk gaan. Dat is iets anders dan jullie, jongelui. Ik neem aan dat jullie elke zondag 2 keer gaan. En deze mensen die gaan maar 1 keer in de maand 1 keer. En dan moeten ze nog maar afwachten of er een priester in de kerk is. Dus een soort, noem het maar even in de Rooms-Katholieke dominee. Maar, want die zijn er bijna niet meer. Er worden bijna op geen moment opgeleid. En als er al priesters zijn, dan zijn het heel dikwijls mensen die uit Zuid-Amerika ingevlogen worden. Een snelcursus Nederlands krijgen. En die gaan dan preken voor een Nederlandstalige mensen. Want hetgene wat mij op mijn hart gebonden is en waarom voor IRS zo graag wil werken, is het feit van dat al die Rooms-Katholieke mensen... En ik weet het van dichtbij, die zijn allemaal onwetend van de boodschap van het evangelie. Die worden opgevoed met het verhaal, probeer maar netjes te leven, probeer zo weinig mogelijk zonde te doen, en dan komt het wel goed. En ik heb ze meegemaakt, mensen die aan het eind van hun leven onzeker werden, dat ze zich afvroegen van, ja, heb ik nou wel goed genoeg geleefd? Of heb ik toch te veel zonde gedaan? En die onzekerheid bracht hen echt in de nood. Overigens, die onzekerheid zie ik ook wel in de gereformeerde gezindte, eerlijk gezegd. Dat daar ook mensen met dit soort onzekerheden kampen. En om de verbinding nou te maken met deze mensen, om ze de boodschap van dat evangelie bekend te maken, is het van belang dat je, als je gaat praten met die mensen, en ik vind het soms jammer dat dat wel gebeurt, dat er heel snel gezegd wordt van wat er allemaal niet deugt in die Rooms-Katholieke Kerk. De tegenstellingen zoveel mogelijk benadrukken. Ik heb een beetje met pijn in mijn hart gisteren de Terdese te lezen. Dat mag ik best weten. Ik weet niet of ik het gelezen heb. Er is een nieuw boekje verschenen van dominee De Vries en dominee Brons. En die echt heel nadrukkelijk de verhouding tussen Rome en de reformatie uitleggen. En die daarboven een grote kop in de krant stond van de kloof is alleen maar groter geworden. Op de leer klopt dat misschien wel. Als je over de leerstellingen van de kerk hebt, dan is er nog steeds een heel groot gat tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de kerk van de reformatie. Maar wij vanuit onze stichting houden ons wat minder bezig met die leerstellige verschillen. Wij kijken naar de mensen op het grondvlak. Dolende Rooms-Katholieken die niet weten wat het evangelie is. Deze mensen zijn op weg naar de eeuwigheid, net zoals u en ik en zoals jullie jongelui. Op weg zijn naar de eeuwigheid. En dan is het van belang te weten dat je niet kunt sterven als je in die tijd tot aan je sterven de Heer Jezus niet hebt leren kennen. Want dan is het voor eeuwig duisternis. En die boodschap die moet bekendgemaakt worden. Klinkt heel dubbel wat ik nu ga zeggen. Vanmorgen kreeg ik om 19:30 het bericht dat mijn oudste schoonzus is overleden. In onwetendheid. Dan voel ik mezelf schuldig. Dat ik in onvoldoende mate het evangelie verteld heb tegen die mens. Dat heb ik ook zo bij mijn broers meegemaakt. 4 broers. In onwetendheid gestorven. En dan is het een wonder, beste mensen, dat ik de laatste fase van het leven van mijn moeder. Ik was 2 of 3 maanden daarvoor in de hervormde kerk teruggekomen. Dat het op mijn hart gebonden werd. Maar je moet wel iets gaan vertellen tegen je moeder. Want die gaat sterven. En dat ik op een bepaald moment, toen ik alleen was, ze zat in een bejaardenhuis. Dat ik alleen was bij haar, de laatste fase van haar leven. En dat ik de vrijmoedigheid vond om dit bijbeltje mee naar binnen te nemen. En dat ik aan mijn bed ging zitten en psalm 23 gelezen heb. Die kennen jullie allemaal, hè? Psalm 23 is de psalm van die goede herder. En als je zijn stem hoort, dan volg je hem. En toen ik die psalm gelezen had, toen keek ze me aan. En toen zei ze met een gebroken stem tegen me. Zou die herder ook mijn herder willen zijn? Ziet u wat het betekent als je mag getuigen? Ziet u wat het belang is als je bij een Rooms-Katholiek laat zien hoe goed de Heer in je leven geweest is? Zien jullie, jongelui, hoe belangrijk het is dat al datgene wat je leert op de catechisatie en op de clubs, dat je dat ook tegen, hoeft niet altijd Rooms-Katholieken, maar ook als het jongeren zijn of vriendjes, of jongens, meisjes, die niet weten wat jullie weten. Vertel er maar over. Maak het maar bekend aan ze. Het zou zomaar kunnen betekenen dat deze jongelui misschien wel op een later moment ook in de Bijbel gaan lezen. En ook op zoek gaan naar de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk, beste mensen, om niet in die verschilpunten te praten. Niet over die leerstellingen. Maar ga proberen om verbinding te maken met Rooms-Katholieken die echt veel minder weten dan u weet. U denkt allemaal dat een Rooms-Katholiek net zoveel weet als u. En wij hebben het heel dikwijls bijvoorbeeld. Ik zal maar een voorbeeld nemen. Concilie van Trente. Merendeel van u weet waarschijnlijk wel wat daar gebeurd is. Jullie misschien nog niet, jongelui. Maar een concilie is een vergadering van de paus. En die heeft dan al die belangrijke bisschoppen en kardinalen. Dat zijn die mannen met die Nou, vergelijk ze maar een beetje met Sinterklaasfiguren, met die mutsen zo op hun hoofd. En die komen dan allemaal bij elkaar in een grote zaal. En die gaan hele belangrijke beslissingen nemen voor de Rooms-Katholieke Kerk. En zo gebeurde dat ook op het Concilie van Trente. Dat was kort nadat de Reformatie begonnen was. En op dat Concilie van Trente, daar werd de Reformatie veroordeeld. Nou, als je tegen een doorsnee Rooms-Katholiek zegt, het Concilie van Trente, hebben ze geen flauw benul van. Ze weten het echt niet. Ze weten hoogstens dat Trente ergens in Italië ligt en waar ze langsgekomen zijn toen ze op vakantie gingen naar het Gardameer. Maar dat is dan ook het enige. Ze weten echt niet wat daar besloten is, een paar mensen uitgezonderd. Dus wij moeten ons realiseren als we in contact proberen te komen met Rooms-Katholieken, dat we niet al te veel moeten verwachten van de kennis die daar is. Stond van gisteren in de krant ook een artikel over dat weer aflaten verdiend kunnen worden. Klopt ook, als je naar de Sint-Jan in een bos gaat, dan hangt er een groot affiche aan de achterkant. Als je gaat biechten en je neemt deel aan de Eucharistie, en alleen het binnenkomen van de kerk en die twee andere dingen erbij, dan heb je een aflaat verdiend. Maar als je aan een Rooms-Katholiek, een huidige Rooms-Katholiek vraagt, was een aflaat, dan weten ze het niet. En wij ons maar druk maken over de aflatenleer. Dat in de 16e eeuw heel anders was, ja, dat ben ik met u eens. En dat wij ook nu nog praten, ook dat stond vandaag of gisteren in de krant, over, dat ligt heel gevoelig, hè, de paus als antichrist. Ik snap heel erg goed dat het in de geschriften in de 16e eeuw zo opgeschreven is. Dat Guido de Bret dat opgenomen heeft in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Je moet je voorstellen, in die tijd waren er brandstapels aangericht. Dan werden er mensen, jongelui, die aanhangers waren van de reformatie, die werden op de brandstapel gezet. Nou, dan is het niet zo gek dat daar mensen tegen het geweer komen en zeggen van, nou, degene die dat doet, dat is echt de antichrist. En dat is ook opgeschreven. Maar om nou 500 jaar later nog steeds te zeggen dat de paus de antichrist is, ik zou het niet zo snel in mijn mond durven te nemen. En dat gebeurt met regelmaat. Zo is het überhaupt, als u contact wil krijgen met Rooms-Katholieken, is het sowieso zaak om voorzichtig te zijn. Voorzichtig te zijn in de woorden die u kiest. Want ik merk ook aan mezelf, nog steeds, dat ik uit een Rooms hoek kom. En dat het me nog steeds raakt als er heel negatief over de Roomse kerk gesproken wordt. Ik zal u een voorbeeld geven. Nog niet zo lang geleden preekte mijn eigen predikant, naar aanleiding van de catechismus, ging het over de nooddoop in de Rooms-Katholieke kerk. Dus dan moet je je voorstellen, jongens en meisjes, dat in de Rooms-Katholieke kerk, als er een babytje geboren wordt en als dat babytje dreigt te sterven, omdat het ernstig te ziek is of dat het niet levensvatbaar is, dan mag in de Roomse kerk mag een kraamverzorgster, de zuster die helpt bij na de bevalling, of de vader, of iemand die daar aanwezig is, mag dat kindje dopen. En dat is belangrijk in de Roomse kerk, omdat als een kindje gedoopt wordt, dan heeft het ook gelijk het geloof gekregen. Maar er zit nog iets anders aan vast. En dat klinkt luguber wat ik nu ga vertellen, hoor. Maar het is een beetje om aan te geven waarom ook die nood op en waarom het bij mij zo naar binnen kwam. Mijn predikant die zei van, dan mag iedereen maar dopen. Dan mag een vader of een kraamhulp of de groenteboer die net voorbij komt over straat en die mag van de straat geplukt worden en die mag het kindje dopen. Nou, dan raak je mij dus weer midden in maart. Dat kan ik niet aanhoren. Ik heb hem ook gelijk de volgende dag een mailtje gestuurd. Van, dominee, dit moet u niet doen. U moet respectvol omgaan. En waarom moet je daar respectvol mee omgaan? Ik heb een broer gehad die twee van zijn baby's gedoopt heeft. En waarom was het zo belangrijk, jongelui? Als dat kindje niet gedoopt was, dan mocht het niet begraven worden op de begraafplaats. Dan mocht het niet in gewijde aarde begraven worden. En wat ik nu zeg is heel liguber. Weet je waar dat kindje dan wel begraven werd? In de slootskant van de begraafplaats. Is het niet triest? Dat gebeurde. En daarom kwam het bij mij zo naar binnen en dat ik tegen mijn predikant zei, u moet daar op een respectvollere manier mee omgaan. Dit zijn gevoeligheden bij een Rooms-Katholiek. Als je dat op deze manier zegt, dan ben je ze gelijk kwijt. En ze wisselen geen woord meer met je. En dat is op andere fronten net zo goed. Want als ik op straat loop in Limburg, en we zijn met straatevangelisatie bezig, en ik vraag aan wat mensen die verkijken, bent u gelovig? Ja, ik geloof. Ben je gedoopt? Ja, ik ben gedoopt. Weten we ook wat uw doop betekent? Dan wordt het stil. Ze weten echt gewoon niet meer. Maar als je dan uiteindelijk zegt van, nou, het is maar een zooitje bij jullie in de kerk met al die die schandalen die er zijn. Nou, dan komen ze los. Maar dan gaan ze ook tekeer tegen je, want dat willen ze niet horen. En op deze wijze bereik je ze nooit met die boodschap die veel malen belangrijker is dan al die verschillen aan te duiden. Het is veel belangrijker dat je een verbinding probeert te krijgen met deze Rooms-Katholieken. En ze uiteindelijk daardoor die belangrijke boodschap van het evangelie kunt gaan vertellen. En dat deed die Maarten Luther, waar de Tramper aan het begin van deze avond ook iets over zei, die deed dat ook met die vastberadenheid. Luther, ik weet niet of u wel eens wat geschriften van hem gelezen hebt, maar het is de moeite waard om van hem te lezen. Hij heeft ook een paar hele mooie uitspraken gedaan. Als je, hebt u wel eens van de vrolijke ruil gehoord? Zo noem je Luther dat. Een ruilen. Jullie weten wel wat ruilen is, jongelui. Van iets in de ene hand en gaat naar de andere hand. En jij krijgt dit en een ander krijgt dat. Nou, zo is het met de ruil die Luther bedoelde ook. Maar Luther die ging ruilen. En met eerbied gesproken, die ging ruilen met Christus. En waarom ging hij ruilen? Om deze reden. Christus is rijk. En ik ben arm. Christus heeft het leven en ik heb de dood. Christus is zonder zonde en ik heb heel veel schuld. Dan wil je toch wel ruilen, als je dat zo hoort. En dan is dat ook wel de goede ruil genoemd, want Luther noemde het de vrolijke ruil. Als je dat wil gaan delen met Rooms-Katholieken, dan hoop ik dat er ook gewoon wat historisch gegroeide beelden een keer gaan verdwijnen. Want ik denk, weten jullie wat over de Rooms-Katholieke kerk, jongelui? Als ik kan vragen aan jullie, misschien de ouderen die wat verder achterin zitten. Als je wat kenmerken van de Rooms-Katholieke kerk zou moeten noemen. Wat noem eens wat specifieke dingen van de Rooms-Katholieke kerk. Ja, je weet. Wat zei je? Ja, die hebben ze. Niet alleen afbeelding van Christus, ze hebben heel veel beelden. Kerken vol. Daar zit nog iemand. Wat? Reukoffers. Daar bedoel je mee dat ze wierookvaten in de kerk hebben? Ja. Nou, dat zijn niet precies reukoffers, maar ze hebben wel heel veel van dat soort dingen. Een heleboel rituelen. Met kaarsen en met wierook. En al dat soort dingen.
Vooral de goede werken.
De goede werken. Dat is een typisch kenmerk, u noemt dat, maar bij een heleboel mensen die zien dat niet. Maar het is wel opvallend dat u het zegt. Het is niet zozeer een geloofskenmerk van Rooms-Katholieken, maar de Rooms-Katholieke gemeenschap is altijd wel een heel scherp sociaal verbonden gemeenschap geweest. Als u nagaat in het dorp waar ik opgegroeid ben, en dat grote gezin waar ik opgegroeid ben, dan was het natuurlijk met regelmaat dat men elkaar ook hielp. Ik weet dat uit de overleving, dat mijn moeder tot diep in de nacht achter de naaimachine zat, om niet alleen de kleertjes van de eigen kinderen te verstellen, maar die ook van de buren en van de buren daarnaast. Dat hielp elkaar heel nadrukkelijk. Die sociale cohesie in de Rooms-Katholieke, en dat is nog steeds wel een beetje zo in Zuid-Nederland, die is heel erg sterk. En dus ik snap dat u dat zo ervaart. Maar nog wat kenmerken die heel stereotyp altijd genoemd worden. Als ik het over Rooms-Katholieken heb, dat is inderdaad de goede werken, dat is Maria-verering, dat is het gezag van de paus En dat is heilig, vriend. Jij had ook nog iets.
Knielbanken.
Knielbanken, ja. Maar dat vind ik dan eigenlijk nog best wel een beetje mooi, eerlijk gezegd. Vind je niet? Ik denk dat dat helemaal niet zo'n verkeerde houding is om op je knieën te gaan. En dat dat een beetje in de ceremonie van de Eucharistieviering gebeurde. Ja, daar is wat van te zeggen. Dat staan en dan weer op je knieën en dan weer gaan zitten. Dat was een heel ritueel in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar die beelden die ik net opzom, die bestaan al eigenlijk vanaf het moment dat de reformatie begon. En er is nooit verandering in gekomen. En als ik u nu ga vertellen dat er wel wat veranderd is. Want een van de dingen die ik niet gehoord heb, is dat Rooms-Katholieken geen Bijbel hebben.
Aflatenhandel.
Dat is er ook een. En die bestaat nog steeds. Niet de handel, maar de aflaten bestaan nog steeds. En dat was natuurlijk in de tijd van Luther was dat echt een mistoestand, hè. Er waren gewoon rondreizende handelsreizigers die aflaten verkochten. En de adel, die ging zelf geen werk verrichten om een aflaat te verdienen, maar die liet dat door de arme mensen doen. En die kregen dan die aflaat, kregen ze geld voor. En dan had zo'n edele, die had dan een aflaat verdiend. Weet iemand overigens waar die aflaten voor bedoeld waren? Dat is een mooie deze. Stel het.
Als je een aflaat had, bij de
Heer kwam je. De Rooms-Katholieken hebben iets wat tussen de hel en de hemel in zit. En dat heet het vage vuur. En het vage vuur was bedoeld om iemand die gestorven was te louteren, zoals dat heet. Die moest zijn zonde nog wat meer doorleven voordat hij uiteindelijk de verdere doorgang naar de hemel kon maken. Het is natuurlijk een complete dwaling, want nergens in de Bijbel wordt gesproken over een vagevuur. Maar dat was wel in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk opgenomen. En ja, in de tijd van Luther was daar een complete mistoestand omheen. Ik denk dat je nu, als je met een praktiserende Rooms-Katholiek spreekt, dat vage vuur veel meer een andere positie heeft gekregen. Als het überhaupt nog een positie heeft. Want wat ik u net zei, er is wel degelijk wat veranderd. En wat is er veranderd? Er zijn nu Rooms-Katholieken die de Bijbel zijn gaan lezen. Na het Tweede Vaticaans Concilie. En dat ben ik dus pertinent oneens met de opstellers van, of de schrijvers van het boekje wat een paar weken geleden is gegeven met dominee De Vries en dominee Brons. Die doen alsof de periode voor het Tweede Vaticaans Concilie, dus voor 1960, dat het een betere tijd was om met Rooms-Katholiek om te gaan dan de periode daarna. Dat deel ik niet. Ik heb inmiddels redelijk wat contacten met Rooms-Katholieken en ik bezoek met regelmatig groepen met Rooms-Katholieken die Bijbelstudie doen. Het probleem voor deze mensen is dat ze geen begeleiding hebben. Dat er geen priesters zijn of mensen die wat meer kennis van de Bijbel hebben, die dingen kunnen duiden. En daarom gaan wij nu vanuit de stichting, gaan wij vrijwilligers bij elkaar halen om groepen Rooms-Katholieken te leren om de Bijbel te lezen. Om ze zo uiteindelijk wegwijs te maken in Gods woord. Om de dingen te leren zoals jullie dat nu al op jullie jonge leeftijd leren. Om te kijken van ja, als je een bepaald schriftgedeelte hebt, dan staat dat op een andere plek in de Bijbel staat dat ook. En misschien wel wat anders. Dat noemen we dan schrift met schrift vergelijken ook. Nou, die dingen, die willen wij Rooms-Katholieken, daar willen ze bij gaan helpen. Zodat ze ook echt de boodschap van het evangelie gaan begrijpen. En daarom is dat werk van IRS zo mooi. Ik merk aan mezelf dat ik de lezing die ik voorbereid totaal anders aan het doen ben. En dat komt mede door jullie jongelui, want ik wil jullie gewoon erbij hebben. Want ik wil ook tegen jullie dingen vertellen. Want ik hou dikwijls lezingen, maar dat is bijna altijd voor volwassen mensen. En ik vind het veel te mooi dat jullie erbij zijn. Dus ik wil gewoon ook wat tegen jullie te vertellen hebben. Ik moet even op zoek naar mijn. Het feit dat die Rooms-Katholieken de Bijbel weer zijn gaan lezen. Zorgt ervoor dat je wat verbinding krijgt met Rooms-Katholieken ook. En dat is niet alleen in Nederland hoor. Ik was een paar maanden geleden in Italië. En daar sprak ik een dominee. En die zei van dat ook in Italië aan de orde is. Dat hij gewoon vrijmoedig kan praten met Rooms-Katholieken over de inhoud van de Bijbel. Ik denk dat het van belang is, en dan ga ik eindigen, want anders gaat het voor jullie ook een beetje te lang duren. Ik zie al wat leiders zenuwachtig heen en weer gaan lopen. En dat is altijd een teken dat je ermee op moet houden. Dus het signaal is duidelijk wat dat betreft. Ik hoop dat jullie begrijpen, ook jullie jongeren, waarom ik zo nadrukkelijk bij dat woordje katholiek heb stilgestaan vanavond. Want ik denk dat het van belang is dat we door het uitdragen en het praktiseren van dat katholieke geloof, dat we, zoals we dat zo mooi in de geloofsbelijdenis van Nicea ook uitspreken, dat we daar meer verbinding mee kunnen vinden met mensen die die evangelieboodschap niet kennen. En dat we dat ook op de manier zouden moeten doen, en dominee zei in het begin van de avond van, er moet een nieuwe reformatie. Ik zou zeggen van, we moeten gewoon weer terug naar de reformatie van het begin van de 16e eeuw. Die vastberadenheid van de reformatoren toen. Want dan moeten wij ons schamen, denk ik. Dat wij af en toe maar heel terughoudend zijn in het getuigen van wat het geloof voor ons betekent. Nou, Luther en Calvijn, die waren daar niet terughoudend in. Die konden echt niet van zwijgen. En dat in alles, en dan ook in alles, Christus weer centraal moet komen te staan. En dat we zo door de werking van de Heilige Geest zondaren kunnen gaan beleiden, dat ze gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof in de Heer Jezus. En ik zou jullie tot slot, er werd net gesproken over de 95 stellingen, ga ze maar eens een keer nalezen. De mooiste van deze 95 psalmen is deze. De ware schat van de kerk is het meest heilige evangelie van Gods glorie en genade. En dan kan ik alleen maar zeggen, dan kun je toch alleen nog maar in verwondering zeggen. Soli Deo Gloria. Ik vond dat jullie je knap gedragen hebben, jongelui, om zo lang vol te houden. Dank je wel. Ik zou u voor willen stellen om samen nog een psalmvers te zingen. En in die tussentijd wordt er gecollecteerd voor het werk van de stichting in de Rechte Straat. En ik beloof u dat hetgene wat opgehaald wordt, dat een goede bestemming zal krijgen. Ik wil met u zingen Psalm 32, het vierde en het zesde vers. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Dat gaat over de rechtvaardigen.
hartelijk dank, broeder Van Hoof. Ik begrijp dat wij nu gaan pauzeren en dat een deel van de kinderen naar huis gaat. Klopt dat? Nou, maar wat bijzonder fijn dat jullie erbij waren. En inderdaad, hoe goed jullie ook hebben geluisterd en betrokken waren. Heel erg fijn. Nou, een goede reis naar huis. En onthoud, wij zijn katholiek. Hè? Waar Christus in het midden is. En wat we ook wel mogen meenemen naar huis, denk ik, hè, is wat meneer Van Hoof vertelde. We hebben het woord. En in het woord maakt de Heer Jezus zich bekend. En het gaat om de vrolijke ruil. Nou, neem dat mee, goed? Dan mogen jullie gaan, denk ik. En dan gaan wij pauzeren. Ik stel voor een kwartier. Is dat goed? Kwartiertje. Wel thuis, jullie.